Onze hulpe zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 89, en daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89, vers 9. Ik lees u voor uit het woord des Heren, het welke u kunt vinden in de brief aan de Hebreeën, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Ik noem u dus Hebreeën 5, de versen 1 tot en met 10. Nog luisteren we vooraf naar de voorlezing van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, het 54ste vers. Ik ben op diepst verdrukt, schenk mij Heer vernieuwde krachten. Sterk naar uw woord mijn leven, merk op in gunst mijn God hoe ik u eer, hoe hart en mond vrijwillig offers geven. Ai, zie daarop met welgevallen neer, laat in mijn hart uw rechten zijn geschreven. Psalm 119, vers 54. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijzeren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degenen die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Heere, gij hebt destijds beloofd aan uw kerk, en dat is een belofte die geldt voor alle eeuwen, en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Want immers, Heere, de hel, die heeft het op uw kerk, op uw gemeente gemunt. En daarom hebt gij er een belofte aan toegevoegd. Vrees niet, gij kleinkuddeke. Want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Dat is dan ook de enige grond, maar ook de blijvende troost, heren, die er voor uw kerk overschiet, te midden van alle aanvallen, te midden van alles, heren, wat vaak allerhande moeite, wat allerhande teleurstelling, wat allerhande vrees in het hart opkomt te roepen, want gij staat ervoor in dat de Satan, op welke wijze hij dan ook komen mag, zijn de gemeente des Heren nooit en te nimmer zal kunnen teniet maken. En nu is het waar, heren, de Satan probeert wel op allerhande wijze het leven van uw gemeente te verstoren. Hij probeert wel op allerhande wijze de eenheid te breken, maar gij zult toch, waar gij de getrouwe en de onveranderlijke zijt, een wakend oog houden over uw kerk en gemeente. En dat komt enkel en alleen omdat Christus destijds in de hoogste verzoekingen is geweest. Dat komt omdat hij staande is gebleven. En omdat hij bleef staan en in kinderlijke gehoorzaamheid en onderworpenheid Satan met het woord des Heren terecht heeft gewezen en alzo de aanvallen heeft afgewezen. Daarom, heren, mag de troostboodschap doorgegeven worden ook vanmorgen aan uw kerk en gemeente, dat de poorten der hel de gemeente des Heren nooit en te nimmer zullen kunnen overweldigen. Dat kan niet, heren. O, wil geven dat uw strijdende kerk daar de troost van mag smaken. Opdat ze zien mogen, heren, niet op de kracht en op de macht van de vijand, maar zien op hem die de overwinnaar, ja, die meer dan overwinnaar is gebleken tijdens zijn omwandeling hier op aarde. Die Satan uit den hemel heeft gestoten niet alleen, maar die hem ook de kop heeft vermorzeld, zodat hij gebonden is en niet meer kan doen dan uw goddelijke wijsheid en wil hem toelaat. Als we dan ook deze morgen daar weer bij zullen stilstaan, heren, en zo bij de ingang van het lijden van Christus bepaald worden, dan bidden we van u, laat daar plaats voor mogen komen in ons aller leven. Want het is zo waar, heren, dat er geen gedaante of heerlijkheid aan hem is, als we hem met natuurlijke ogen zien. Dat is alleen voor het geloof, dat is alleen voor het door schuld getroffen en geslagen hart, dat is alleen voor degenen die het hebben verstaan dat buiten Jezus geen leven is. Wil er daarom plaats voor maken in ons leven, heren, opdat we ons niet zouden vastklampen aan al hetgeen wat geen troost, wat geen vrede met God zal kunnen geven, dat het ons uit de handen geslagen mag worden en wij daardoor mochten leren verstaan hoe noodzakelijk het is om die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid te leren kennen. Wil met dat ontdekkende, dat ontgrondende werk dan werkzaam zijn in het midden van onze gemeente, opdat we eens die heilige onrust gingen beoefenen, die toch zo noodzakelijk is, heren, om de weldaden die Christus heeft verworven te leren kennen. Opdat alle hoogmoed gebroken mocht worden, opdat alle eigen gerechtigheid verloren ging en wij niets anders overhielden dan die ene, maar ook volkomene gerechtigheid, waardoor we voor God zullen kunnen bestaan nu en in het oordeel daar straks. Wanneer gij uw woord wilt laten bedienen, heren, dan laat gij de sleutelmacht oefenen in het midden der gemeente. Dan zult gij enerzijds de deur weer openen voor de grootste, ja, voor ons allen, heren, voor zondaren. Dan wilt gij weer laten prediken dat niemand hoeft te twijfelen of te wanhopen dat er wel genade voor hem aanwezig zou zijn. Want die is er. Maar, heren, wil dan door uw geest dat rechte hongeren en dorsten werken in de harten van jong en van oud. Opdat we toch eens mochten horen van de wonderen van Gods genade. Opdat het toch niet in zorgeloosheid of in goddeloosheid doorgeleefd mag worden. Opdat men niet langer hinken zou op twee gedachten. Maar dat de keus des geloofs geboren werd. Waardoor we u zouden zoeken en geen rust hebben voordat wij u gevonden hebben. Zegen ons dan zo tezamen onder de verkondiging van uw woord, Heere. En wil voor het oog des geloofs, bijzonder voor hen die van verre staan, die wel niet buiten u kunnen leven, maar die de troost en de vrede daarvan moeten missen, wil de poort der genade voor hun zielsoog ontsluiten, opdat ze zouden mogen verstaan dat er genade ook voor hen te verkrijgen is. Versterk en verlevendig dan de hoop uw kinderen en verblijd ons met uw goddelijke daden in uw bedehuis. Zegen daartoe hem die geroepen wordt uw woord te prediken. Wil hem ernst en liefde geven, opdat hij dat in betoning van geest en kracht mag doen. Laat hij het met macht en gezag, zoals immers uw woord goddelijk gezag heeft, ook mogen verkondigen. Opdat hij als een dienaar van Christus de goddeloze mocht zeggen dat het hem kwalijk zal gaan. En de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Zegen onze zieken, denk aan onze ouden van dagen. En dan dragen we in het bijzonder onze broederleppers aan u op. Dinsdag zal hij weer geopereerd moeten worden. En waar gij hem zo rijk uit geholpen hebt bij de eerste operatie. En dat niet alleen, maar waar hij kon getuigen van uw goedheid. Waar hij zo rijk vervuld is geweest, Heere. Met uw genade, daar smeken we van u, wil het ook nu doen. Opdat hij bij vernieuwing, wanneer hij straks op de operatiekamer gebracht zal worden, mag merken. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. En nu smeken we van u, Heere, wilt gij dan geven hetgeen wat hij verwacht en hoopt, namelijk genezing naar het lichaam. En wilt schenken alles wat hij in die omstandigheden nodig heeft. We denken ook aan zuster Tree, die momenteel in het ziekenhuis verpleegd wordt. Wil ook haar in uw rijke gunst nabij zijn en haar alles schenken wat ze nodig heeft. Zegen allen die in de ziekenhuizen of in de sanatoria of waar dan ook maar verpleegd worden. Dat ze tot u verheffen het angstig hart. Om van u alles te begeren en te ontvangen wat nodig is tot troost in leven en in sterven. Denk in het bijzonder ook aan onze ouden, die vaak zo eenzaam en alleen zich voelen. Wil ze door uw kracht sterken, Heere, en bovenal voorbereiden op de naderende eeuwigheid. Wanneer we dit alles voor u neerleggen, Heere, dan hebben we geen recht op de verhoring van ons gebed. Want onze zonden getuigen tegen ons. Doe niet naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in hem, die gij altijd hoort, namelijk in Christus Jezus, opdat we door hem uw vaderlijke goedheid en tegenwoordigheid in ons midden gewaar mogen worden, uw naam tot eer en ons tot eeuwig welzijn. Amen. Het woord van onze tekst voor dit morgenuur kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het vierde hoofdstuk, het tweede vers, het laatste gedeelte, tot en met het vierde vers. Ik noemde dus Lucas 4, het tweede vers, het laatste gedeelte, tot en met het vierde vers, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Zoals het u natuurlijk wel bekend kan zijn, leven er in ons hart vaak ontzaggelijk veel vragen. We kunnen dat reeds bij onze kinderen bespeuren. Wat zijn ze vol van allerhande vragen die zich voordoen in het leven waar ze dagelijks mee in contact komen. Wel nu, zo leven er dus in ons mensenleven allerhande vragen. En de grootste vraag is wel in de regel, waarom? Waarom moet ik dat pijnlijke verlies ondergaan? Waarom moet ik die teleurstellingen ondervinden? Maar is het u wel eens opgevallen, terwijl elk mensenleven vol van die waarom zijn, dat er zo weinig gevraagd wordt, waarom zegent de Heere mij? Zo, met andere woorden, we leggen zo weinig verband tussen de zegeningen en het waarom van de zegeningen, waarmee de Heere toch ons elke dag overlaat. En toch is dat nodig, dat we leren verstaan de vraag waarom, Heere, wilt u mij achtervolgen, nawandelen met het blijken van uw gunst, goedertierenheid, geduld en ontferming. Waarom? Waarom is dat noodzakelijk? Wel opdat we zullen leren verstaan, geliefden, het antwoord, het enige antwoord dat op die vraag gegeven kan worden, dat is alleen om Christus wil. Waarom bijvoorbeeld zegent de Heere ons dag aan dag met voedsel, met datgene wat we dus tot onderhoud van ons leven nodig hebben? Waarom? Hebben we dat te danken aan onze prestaties, aan ons kennen en kunnen? Nee. Maar we hebben het enkel en alleen te danken aan Hem, van wie we hier gelezen hebben, en als dezelfde voleindigd waren, hongerde Hem ten laatste. Wel nu, bij deze eerste verzoeking die Christus tijdens dat hongeren heeft ondervonden, wil ik u dan bepalen, als ik u ga spreken over de eerste verzoeking. En ik wijs u dan ten eerste op het brood dat Satan aanbiedt. In de tweede plaats het brood dat de Heere geeft, en ten derde het brood dat de kerk geniet. De eerste verzoeking, het brood van Satan, het brood van God en het brood der kerk. Maar we zingen echter eerst en wel uit Psalm 56 en daarvan de versen 1, 2 en 5. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. De ganse dag is oog op mij geslagen. Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen. Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen, ontroert mijn ingewand. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 5 uit Psalm 56, terwijl u dan intussen tijd de gelegenheid wordt gegeven voor het uitreiken van uw liefdegaven, en dan deel ik u mede dat de derde collecte bestemd is voor het Fonds Steun Kerkbouw. Thank you. Jezus heeft zijn discipelen in het allervolmaakste gebed geleerd: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil dus zeggen, de discipelen en wij mensen moeten ervan overtuigd zijn dat wij van genade brood moeten leven. Dat is dus dat brood dat enkel en alleen vrucht is van Gods algemene genade. En daarom, als u vraagt waarom worden wij dus gezegend, wel dan vinden we het antwoord in de toestand waarin Christus, toen hij verzocht is geworden door den duivel in de woestijn, toen hij daar 40 dagen heeft gehongerd. Of zoals we lezen in onze tekstwoorden, en hem hongerde ten laatste. Christus, geliefden, is in zijn leven ook in aanraking gekomen met dat wonderlijke en machtige woord, waarom? Denk bijvoorbeeld maar aan wat hij uitgesproken heeft in de 3-urige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wat wil dat dan zeggen? Wat betekent dat, waarom, in ons menselijke leven? Wel, dat wil eigenlijk dit zeggen, dat wij Gods wil niet begrijpen. Dat wij Gods bedoelingen niet doorhebben. En daarom, omdat we dus Gods wil niet verstaan, omdat we het doel dat God met ons heeft in ons leven vaak niet kunnen begrijpen, dus omdat alles vaak zo wonderlijk en zo raadselachtig en schijnbaar tegenstrijdig is, daarom wordt dat waarom in ons leven geboren. Ik zei, dat heeft ook Christus gekend in zijn leven. Want immers op hem, geliefden, zoals dat in het Oud-testamentische zin gold, daar zagen al de profeten onder het Oude Testament naar, daar gingen alles naar uit. Want zelfs onder het Oude Testament hebben de profeten hun waaroms gekend. Ik denk bijvoorbeeld aan een Elia, als hij daar ook in de woestijn hongert en de Heere op wonderlijke wijze het brood hem geeft. Of aan een Mozes, of aan een David, allemaal profeten die hun waaroms in het leven hebben gekend. Maar Christus heeft gehongerd. En als je dan vraagt waarom, wel, dan is er maar één antwoord op, en dat is: hij moest hongeren. Hij moet het. Zo had namelijk de Vader het in zijn goddelijke raad bepaald. Zo was de weg uitgestippeld geworden door den Heilige Geest, waarlangs hij nu geleid moet worden. En daarom die honger, geliefden, die Christus daar in de woestijn moet ondergaan, dat is naar de bepaalde raad en wil van God. Als u verder vraagt, waarom heeft Christus dan gehongerd in de woestijn? Dan zouden we dit antwoord erop kunnen geven: hij moest bewijzen de hoogste profeet te zijn. Ik wees reeds op Mozes, op Elia, op David, hoe ook zij in hun leven perioden hebben gekend van honger. Zij waren profeten door den Heere aangesteld, die het woord Gods hadden te verkondigen. Maar hoe vaak hebben ze in de diepten van hun leven niet bewezen zwakke mensen te zijn, vol van twijfel en moedeloosheid. Maar hier moet Jezus de honger ook ondervinden, opdat hij zal bewijzen de hoogste profeet te zijn, die, wanneer Satan met zijn verzoekingen op hem afkomt, nog het woord des Heren als zijn enige steun, troost en sterkte zal gebruiken. Die dus ook in de ontzettendste verzoekingen goed van God zal spreken. In de tweede plaats, Christus moest verzocht worden, opdat hij zou bewijzen de enige hoge priester te zijn. Een hoge priester die immers offeren moest, en wel zichzelf, die juist omdat hij het eens heeft gezegd, mijn spijs is, dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft, en zijn werk volbrengen, het zal dienen te bewijzen, dat dan ook de enigste spijs is, waarop hij leven, en waaruit hij de troost en de sterkte mag ontvangen. En tenslotte, Christus moest deze honger ondergaan, opdat hij zou tonen de enige, de eeuwige koning te zijn, die, alhoewel hij naar zijn goddelijke natuur mede de schepper is van hemel en van aarde, die zich vrijwillig wil ontzeggen het brood waarnaar zijn lichaam hongert, zodat hij in de meest ellendige, in de meest kommervolle omstandigheden zich vrijwillig begeeft, want koninklijk ontzegt hij zich het voedsel waarnaar zijn lichaam schreeuwt. Hij moet honger. En hij wil het ook. Elia, de profeet onder het oude verbond, wanneer hij bij de beker het honger lijdt, wordt voorzien door de raven. En het is maar een enkel machtig bevel van Christus, of de raven zullen van alle kanten toevliegen om hem het brood te brengen waarnaar zijn lichaam hunkert. En toch nee, hij doet het niet, want hij wil lijden. En daarom, geliefden, in dat eenvoudige woord, wat hier door de evangelist ons meegedeeld wordt, zo hongerde hem ten laatste. Daar vinden we ten diepste de volkomene gehoorzaamheid van Christus aan de wil van zijn Vader en de openbaring van de liefde tot verloren zondaren. Christus wil dus en moet lijden. En het is dat tijdstip dat de Satan gebruikt om met een drietal verzoekingen op hem af te komen. Een drietal verzoekingen waarvan, als wij ze zo lezen, nu direct niet onder de indruk komen. En toch, geliefden, Satan heeft hier in beginsel de slag tegen Christus verloren. In deze 40-daagse verzoeking, die als het ware zijn spits vinden in dit drietal, daarin heeft Christus vervuld wat reeds eeuwen geleden beloofd is geworden. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. Satan wordt hier door deze verzoekingen overwonnen door Jezus Christus, geliefden. Dat is het rijke en het heerlijke wonder. En die overwinning, die is als het ware samengevat in de gehoorzaamheid, in de totale onderwerping van Christus aan de wil van zijn Vader. Christus toont hier in het ondergaan van deze verzoeking zijn gehoorzaamheid en zijn volkomene liefde. Want als dan zijn lichaam, want dat kunnen wij ons niet voorstellen wat dat eigenlijk geweest is, dan zouden wij inderdaad honger hebben moeten lijden in ons leven. Wel nu, als dan zijn lichaam als het ware van een gescheurd wordt door de pijn van het hongerlijden. Als alles in zijn leven roept om een stukje brood tot verzadiging van de begeerten van zijn menselijk lichaam. Op dat moment, als dus alles mee is om Christus te kunnen verleiden, op dat moment komt Satan bij Jezus. En dan komt hij Zo lezen we in Matthäus, als de verzoeker. En als de verzoeker tot hem kwam. En in dat kleine woordje, daarin wordt gekarakteriseerd hoe Satan bij Jezus komt. Hij komt als de verzoeker. Want hij zegt je aanstonds tegen de Heere, indien gij Gods zoon zijt, zo zegt dat deze stenen dat ze broden worden. En daar komt hij, zei ik, als de verzoeker. Want wat is verzoeken? Verzoeken, dat is eigenlijk de zonde zo begeerlijk mogelijk voor te stellen, terwijl het toch in het diepst niet anders is dan de totale leugen. En zo doet Satan hier ook. Als hij Christus, mag ik het zeggen, zijn satanisch voorstel doet, dan bedoelt hij daarmede om Christus te verleiden. Dan bedoelt hij daarmede om Christus te bedriegen. Dan bedoelt hij daarmee uiteindelijk Christus te verderven. Want er zit een proces in alle verzoeking. Maar altijd begint dat proces van het verzoeken met de zonde zo aanlokkelijk en begeerlijk mogelijk voor te stellen. Dat doet de Satan hier ook. En dat doet hij in ons mensenleven ook. Satan gaat altijd de zonde verkleinen. Gaat altijd, ik zou willen zeggen, de vergiftpil met goud omranden. En zo doet Satan hier ook bij Christus. Indien gij Gods zoon zijt, zo zegt al deze stenen dat ze brood worden. Was Christus niet Gods zoon? Immers ja. Had niet enkele uren, of misschien een enkele dag geleden, de Vader van den hemel niet getuigd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En daarom komt Satan met deze satanische voorstelling, indien gij Gods zoon zijt, bewijs het door van die stenen die daar rondom u liggen in de woestijn, om daarvan broden te maken. Dat is de helse verzoeking. Ik zou willen zeggen, daar slaat de walm der hel uit deze woorden. Want achter woorden, daar schuilt altijd een gezindheid, geliefd. Want onze woorden, dat zijn eigenlijk vertolkingen van onze gedachten. Wel nu, Satans woorden zijn ook de vertolking van de gezindheid die daar in zijn onreine, in zijn onheilig wezen leeft. En nu zal het erop aankomen of Jezus met eerbied gezegd, geliefden, dwars door de woorden van Satan, ziet de gezindheid, de gesteldheid, die er achter die woorden schuilt. Ach, dat zien wij in de regel niet, geliefden. Als de duivel op welke wijze dan ook met zijn voorstellen komt, ach, dan zien we in de regel niet wat daarachter schuilt. Dan merken we niet wat de bedoeling is van dit alles. Dan worden we vaak zo gemakkelijk meegesleurd, omdat we achter de woorden dus de gezindheid niet bespeuren en ons daarom zo heel gemakkelijk meelaten verleiden. Indien gij Gods zoon zijt. Wat is dat? Dat is, geliefden, satanisch sarcasme. Dat is eigenlijk bijtende spot. We lezen in de Bijbel ook over ironie. Dat is, zoals God, geliefde, soms op ironische wijze degene die hem tegenstaan te woord staat. Denk aan Psalm 2. Als de heidenen denken, laat ons hun touwen, hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dan zegt de Heere met goddelijke ironie, die in de hemel woont, zal lachen. Met andere woorden, dan gaat de Heere op verhevene, ironische wijze deze mensen
tonen dat hij boven hem staat. Maar sarcasme, en hier is de duivel ontzaggelijk, zou willen zeggen, duivel sarcastisch. Zoals inderdaad mensen ook gruwelijk sarcastisch kunnen zijn, bijtend en eigenlijk niets anders bedoelen dan de persoon tot wien ze spreken te treffen. Zo bedoelt Satan met zijn sarcastische, bijtende spot: indien gij Gods zoon zijt, doelt hij dus niets anders op dan om Christus tot in het diepst van zijn middelaars bestaan, van zijn middelaars wezen te raken. En u zult natuurlijk vragen, maar wat is dan deze verzoeking? Wel, deze verzoeking houdt in de allereerste plaats, om twijfel op te roepen aan zijn zoonschap. Aan dus de wetenschap als mens, dat hij tegelijk de zoon des vaders is. Zo doet de duivel gelieden in het leven van zijn kinderen, van Gods kinderen, vaak. Hij probeert twijfel te wekken, waaraan? Aan de staat der genade. En daarom komt de duivel met zijn satanische indien. Indien gij Gods kind waart, wel, dan zou dat in het leven veel beter blijken. Dan zou je veel godzaliger zijn. Dan zou de zonde veel meer overwonnen zijn geworden in uw leven. Dan zou er veel meer van u uitgaan. En zo probeert Satan op satanisch sarcastische wijze niet alleen gelieden Christus te verstrikken, maar zo probeert hij ook de kerk des Heren altijd weer te verstrikken door twijfel te zaaien in hun hart. In de tweede plaats, Satan gaat nog veel verder, want hij probeert gelieden wantrouwen te zaaien door zijn sarcastisch woord: indien gij Gods zoon zijt, wantrouwen te wekken in de reine middelaarziel van Christus, in verband met de wijze waarop zijn vader zijn leven bestuurt. Satan wil eigenlijk dit zeggen: is dat nu een vader die u zo laat hongeren, die als het ware zo diep in uw ziel, in uw midden, in uw lichaam komt te treffen, zodat uw lichaam verwrongen is van pijn en van smart door de honger die ge moet lijden? Is dat een vader? En komt dat in het leven van Gods kerk ook maar niet al te veel voor? Dat Satan op deze manier geprobeert wantrouwen in het hart aangaande de goddelijke leiding te zijn. Is dat nu een God van liefde? Of we kennen die uitdrukking wel. Ach, geliefden, Satan is altijd bezig om het wantrouwen te wekken in ons hart, opdat we harde gedachten van Gods goedheid, harde gedachten van Gods leiding in de voorzienigheid zouden hebben. In één woord, opdat in ons hart de opstand tegen Gods weg en wegen zou geboren worden. Dat is het tweede. In de eerste plaats twijfel. In de tweede plaats wantrouwen. En in de derde plaats probeert Satan door zijn woord gelieden achterdocht te wekken ten opzichte van de leiding van den Heiligen Geest. Want immers, we lezen in het begin: en Jezus, vol des Heiligen Geestes, werd door de Geest geleid in de woestijn. En is dat nu een weg waarlangs gij tot de overwinning moet gaan? Is dat, straks zal Satan in zijn tweede verzoeking een andere weg uitstippelen, maar is dat nu een weg? Is dat nu liefde, dat ge zo geleid wordt door langs een weg van hongeren tot de overwinning te geraken? Wel nu, geliefden, in deze drievoudige verzoeking die hier in dit satanische woord opgesloten ligt, daar zien we dus dat Satan het op één ding gemunt heeft, en dat is dat hij Christus in zijn zoonschap wil aantasten. En daartoe gebruikt hij, geliefden, dit door hem te wijzen op de vreselijke gesteldheid van zijn menselijk lichaam. Indien gij Gods zoon zijt. Ach, wat zal Christus, geliefde, onder deze woorden, nee, niet gevreesd, maar wel diep in zijn ziel afschuw tegen dit woord dat Satan hem voorlegt, hebben gevoeld. Wat zal de Heere, geliefden, als hij dit woord hoort uit de mond van Satan, gezien hebben wat daarachter staat, want. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte. Als dan Satan, mag ik het zo zeggen, zijn maaltijd de Heere voor heeft gesteld. Als de Satan dan in de woestijn de tafel voor Christus toericht, om hem tot wantrouwen, tot twijfel en achterdocht te brengen, dan vergeet Satan één ding, en dat is dit, dat Christus de duivel door heeft. Dat hebben wij niet. Paulus die zegt in een van zijn brieven, en zijn listen of zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Dat wil dus zeggen, Paulus die was zo geoefend geworden, ook in de strijd tegen Satan, dat de gedachten van de Satan hem niet onbekend waren. En dat was altijd nog maar ten dele. Maar hier, als Jezus hier geconfronteerd wordt met Satan, dan moet Satan weten dat Jezus hem ten volle door heeft. En wat wil dat zeggen? Door hebben. Wel, ik zei het zo straks reeds, dat wil dit zeggen. Christus, geliefden, heeft achter de woorden die de duivel spreekt, de gezindheid bemerkt. En dan is deze gezindheid van Satan het, namelijk dat Satan, wanneer hij deze voorslag doet, maar één ding bedoelt, en dat is de ondergang van Christus. God, geliefden, bedoelt nooit onze ondergang, echt niet. Dat kan wel eens zo lijken, wanneer er veel teleurstellingen in ons leven zijn, zodat er de waaroms als het ware naar boven borrelen. Oh, dan kunnen we wel eens denken en harde vijandige gedachten van de Heere hebben, alsof God het op onze ondergang gemunt heeft. Maar dat is nooit, nooit waar. Dat is niet waar. Maar Satan wel. Satan, al komt hij dan nog zo lief. Ik zou willen zeggen, Satan, al komt hij als de beste diplomaat. Maar Satan bedoelt altijd de ondergang van Christus, maar ook van ons mens. Hij heeft nooit een andere bedoeling met zijn verzoeking, met heel zijn werk, dan om tot de ondergang te leiden. Zo goed als God met alles, met zegeningen zowel als met teleurstelling, maar één ding op het oog heeft, en dat is ons behoud. Wel nu, Satan, geliefden, wordt doorzien door Jezus. En wat zal dat voor hem geweest zijn, die rein, die zondeloos was, als hij daar in de woorden van Satan proeft de haat. Als hij daarin ziet, als het ware geopend, het wezen van Satan. Want, en dat dienen we niet te vergeten, geliefden, als Satan deze woorden heeft gesproken, wat bedoelt hij daar dan mee? Dan bedoelt hij niet alleen wantrouwen, niet alleen twijfel of achterdocht op te wekken, maar dan doet Satan zich voor alsof hij eigenlijk medelijden met de Heere heeft. En dat is het allergevaarlijkste. Want hij bedoelt daarmee te zeggen, of hij bedoelt daar eigenlijk mee om het zelf medelijden op te wekken, opdat Jezus medelijden zou krijgen met zichzelf vanwege de ellendige toestand waarin hij naar het lichaam verkeert. Nou, dat doet de duivel nog. O, de duivel, geliefde, die probeert, wanneer we het bijvoorbeeld erg moeilijk hebben in het leven, wanneer het kruis zo zwaar kan zijn, dan probeert de Satan medelijden met onszelf op te wekken. En dat lukt de duivel maar al te gemakkelijk om medelijden met onszelf te krijgen. Want dan hebben wij het zo zwaar en dan is dat kruis dat ik moet dragen het zwaarste kruis. Dan is er geen één die een moeilijker weg heeft als ik. In één woord, zelf medelijden. En dat is wel het ergste, geliefden, wat ons onder kruis en druk overkomen kan. Want dan zijn we onvatbaar voor vereniging met Gods wil. Dan zijn we onvatbaar om het met Job te leren verstaan. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En daarom, als dus de duivel probeert om Jezus tot zelfmedelijden te wekken, dan is het Gode zij dank, gelieden, hem niet gelukt. Satan staat voor zijn overwinnaar, die hem de kop zal vermorzelen. En daarom Jezus, gelieden, die heeft Satan antwoord gegeven. Hij die hem verzocht om gebruik te maken van zijn goddelijke almacht, om die stenen tot brood te verwekken, hij gaat hem antwoord geven. Want ik kan me voorstellen dat Satan, geliefden, met gespannen aandacht het resultaat van zijn verzoeking heeft afgewacht. Dat er een satanische spanning in zijn wezen is, wat zal nu het resultaat van mijn woord zijn? En dan neemt Jezus het woord. En dan moet Satan zwijgen. Dan kan de duivel er geen woord met eerbied gezegd tussen krijgen. Want als de Heere spreekt, dan moet inderdaad Satan zwijgen. En dan moet geen de allereerste plaats opletten. Als dan in mijn tekst staat, en de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zegt tot deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Ik zei, dan moet je in de allereerste plaats opletten dat de Heere het antwoord niet schuldig is gebleven. Paulus die zegt in een van zijn brieven, scheld de Satan en hij zal van u vlieden. Dat is een rijke geloofsgesteldheid. Wanneer we door het geloof zo Satan leren schelden, dat is hem af gaan wijzen. Maar hier toont Christus zijn geloof door het antwoord niet schuldig te blijven op deze vreselijke verzoeking. En in de tweede plaats kunnen we hieruit opmerken dat de Heere het laatste woord heeft. Want als Satan afgewezen wordt met het woord van den Vader, dan, geliefden, dan moet de Satan zwijgen. Dat is nog zo. O, als Gods kind bestreden wordt, aangevallen wordt met de vurige verzoekingen van Satan, en hij mag gebruik maken van het woord van God, pleiten op dat woord van God, dan zal de duivel daar onherroepelijk het onderspit mee delven. De Satan lacht, geliefden, om onze kracht, want die is niet meer dan vermeend. De Satan lacht, geliefden, en daar heeft hij de spot mee, om datgene wat wij denken te kunnen doen. Maar de duivel is met eerbied gezegd, dodelijk benauwd. Waarvoor? Voor het woord van God, want daar kan hij niet tegenop. Het woord van God, waarvan de apostel heeft het gezegd, dat het een zwaard is. Wel nu, dat zwaard wordt hier door de Heere gehanteerd. En wel op een wijze dat Satan in zijn verzoeking terug moet deinzen. Christus gaat dus het woord spreken. Moet u maar eens luisteren. Want immer dan zegt de Heere, er staat, er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Ik mag wel opmerken dat dit het eerste woord des Heeren is dat hij na zijn ambtsaanvaarding heeft gesproken. Tenminste, zoals hij het in het woord van God ons heeft nagelaten. Een ander woord van Jezus kennen wij niet. En het is wel opmerkelijk dat dit eerste woord dat Jezus spreekt een beroep is op het woord van zijn vader. Die in Deuteronomium 8 reeds gezegd heeft dat de mens bij brood niet zal leven alleen, maar bij het woord van God. En als daarom hier door Christus het woord van God geciteerd wordt, dan blijkt daaruit dat dierbare woord van God, geliefde, zijn enige troost is. Dat woord des Heeren zijn enigst vermaak is. Dat woord des Heeren zijn zwaard is, waarmee hij in de strijd tegen Satan, de kop zal verborzelen. Er staat geschreven. En wat zegt de Heer dan? Dan zegt de Heer tegen hem, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord van God. En daar kan tweerlei in opgesloten liggen. Daar kan in de eerste plaats in opgesloten liggen dat het brood, en daar moet je gewoon natuurlijk brood onder verstaan, dat zal het lichaam niet kunnen voeden, tenzij het door het woord van God gezegend wordt, dus zijn voedende kracht ontvangt. De Heere wil dan dit zeggen. Satan, je wilt mij verleiden dat ik van die stenen brood zal maken. Maar als God zijn zegen aan dat brood onthoudt, dat ik door mijn almacht uit die stenen zou kunnen maken, dan zou het me toch niet nutten. Dat zou het in de eerste plaats kunnen zijn. En zeer zeker ligt dat er ook in opgesloten. Maar het is toch rijker, dieper en voller. Want Christus bedoelt hier tenslotte dit, geliefden, wat hij zelf eens gezegd heeft. Mijn spijs is dat ik doe de wil desgenen die mij gezond heeft. En dat bekende Satan. Dat was nu lijnrecht tegen datgene wat Satan bedoelde in. Want Jezus, geliefden, die gaat met het citeren hier van deze tekst uit Deuteronomium 8 ons wijzen op het innerlijk vermaak, op de innerlijke kracht en sterkte die hem, het zij met alle eerbied gezegd, op de been heeft gehouden in deze 40 dagen van hongerlijden. En wat was dat? Wel, dat was het woord van zijn vader. Dat woord van God. Daar leefde Jezus uit. En dat doet ons dus zien, geliefden, de verborgen trek in het leven van Christus, namelijk zoals hij uit het woord van zijn vader leeft. Die vader die een enkele dag geleden gezegd had, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Deze vader, geliefden, die had zijn woord gesproken reeds onder het Oude Testament, waaruit Christus zijn kracht en zijn troost mag putten, ook in deze 40 dagen van bange verzoeking en van bange nood. Dat is zijn spijs, geliefde. Bij dat brood, daar leefde Christus. En daarom, de Heere heeft het brood van Satan niet nodig, geliefde. Die leeft uit een andere bron. Die leeft uit een andere voorraadschuur. En dat is het woord van zijn vader. En daarom, wat laat ons dus dit zien? Het verborgene leven dat Christus deze 40 dagen heeft geleid. De verborgen omgang met het woord van zijn vader. Het bemediteren van het woord zijn vaders. Waardoor hij kracht en sterkte heeft ontvangen om de honger die hij lichamelijk moest ondergaan te kunnen dragen en doordragen, zodat hij toont dat de wil, dat het woord, dat de liefde van zijn vader zijn eeuwigst vermaakt. En daarom zou hij kunnen zeggen, uw woord is mij, ofschoon ik alles mis. Zo kan het toch mijn hart en zinnen streven. De mens zal alleen bij brood niet leven. En daarom, geliefden, waar leven we bij? Is de welstand van ons geestelijke leven afhankelijk van de uiterlijke zegeningen, dan staat het er droevig bij. Heel droevig. Want huisgeliefden, de welstand van het geestelijke leven hangt niet af van de uiterlijke omstandigheden, maar van de innerlijke omstandigheden. Als Christus alles moet verliezen, wat zijn lichamelijk onderhoud betreft, dan nog heeft hij een spijs, geliefden, die zijn vermaak, die zijn blijdschap is, wij ook. Wanneer er in ons leven slagen zijn, waardoor we veel, waardoor we misschien alles verliezen. Wanneer de waaroms er zijn, waarop we geen antwoord weten, is er dan ook onze troost geworden, dat dat dierbare woord van God onze vertroosting, onze sterkte, onze kracht niet alleen biedt, maar ook geeft, zodat we inderdaad verstaan wat we aanstonds met elkaar willen zingen. Uw woord is mij, ofschoon ik dan alles mis. Dat is mijn kracht, dat is mijn troost, dat is mijn sterkte. Niet alleen bij brood, maar bij dat eeuwige, kostelijke en zalige woord van God, dan wordt de Bijbel dierbaar. Dan wordt de Bijbel een boek, geliefden, waarin we God ontmoeten. Waarin we hem ontmoeten als een God die niet onze ondergang, maar die ons behoud bedoelt. Waarin we zijn vaderhanden mogen ontmoeten. Zijn vader troost mogen ondervinden. En zo gesterkt, bemoedigd mogen worden. Zelfs als de uiterlijke omstandigheden bang en benauwd zijn. En daar doelde dan ook de dichter op toen hij zong. En wij willen het met hem doen uit Psalm 119. Mijn ziel bewaart trouw uw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg. En hoe mijn wandel is, wil niets daarvan voor u, o God, verhelen. Psalm 119, vers 84.
Thank you.
kent natuurlijk allemaal de geschiedenis van Hiskia wel. Wanneer die man alles verliest en daar op zijn sterbed ligt, waarvan de Heer hem later opgericht heeft, wanneer hij dus alle houvasten verliest, dan is het woord des Heren, het welk hem uit die diepte van de nood opkomt te heffen, zijn enigst houvast, zijn enige troost, en daarom roept hij er, als hij genezen is vanuit, bij deze dingen leeft men, en is het leven van mijn geest. En daar doelde de Heere dan ook op als hij die bekende passage uit Deuteronomium 8 aanhoudt. Dat een mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En natuurlijk, dat brengt de vraag naar voren, waar leven wij nu uit? Waar leven wij voor? Waar leven we uit? Waar? Dan zijn er duizenden geliefden die vandaag leven. Waarvoor? Wel, terwille voor hun werk. Terwille van dat ploeteren en sjouwen. En meer vraagt men niet en meer zoekt men niet. Er zijn duizenden die vandaag aan de dag leven. Waarvoor? Voor de pret. Voor het plezier dat het leven biedt. Maar dat leven, geliefden, kan de naam niet dragen van leven, want het is in wezen niet anders dan het begin van het sterven. Daar zijn duizenden die leven, geliefden, uit hun eigen prestaties, uit hun eigen kennen en kunnen, maar het is de naam van het leven niet waar. En daarom, waar leven we voor en waar leven we uit? Christus leefde uit het woord van God. En hij leefde voor de eer van zijn vader en het welzijn van de kerk des Heer. Dat was de spes, het woord van zijn vader. En wij, want daar gaat het nu natuurlijk om. Want onze derde gedachte zou zijn het brood der kerk. Want Christus heeft door deze verzoeking het brood, mag ik het zeggen, het manna verworven, dat de kerk in de woestijn op de reis, op de pelgrimsreis ontvangt. Maar dan is dat ook wat Hiskia zegt, de levensbegeerte. Dan is dat een levensuitstraling geworden. Bij deze dingen leeft men. En bij het andere, dat sterft men. Dat is de ontzaglijke tegenstelling. Want leven, en dan bedoelen we natuurlijk niet ons gewone natuurlijke leven, maar geestelijk leven. Wel, dat kunnen we alleen, geliefden, door de kracht en de troost en de sterkte van het woord van God. En het andere, dat is de naam van leven, niet waar. En daarom zegt ons doopsformulier ook zo terecht, dat is niet anders dan een gestadige dood, een langzaam sterren. Nu, wat is nu bij ons? Dus nog eens, waar leven we voor? Waar leeft u voor? Voor uzelf? Alleen voor uw gezin? Alleen voor uw positie? Alleen voor uw werk? Voor uw vermaak, plezier? Of wat dan ook, maar waar leeft u voor? En als u nu niet anders weet te zeggen dan, ja, voor mezelf, voor mijn gezin. Maar heb u dan nooit verstaan, geliefde, dat er wat hogers, wat heerlijkers, wat rijkers is om voor de Heere te leven? En te leven uit de kracht, de troost van het woord des Heeren. Want dat is pas leven. En bij deze dingen, bij de vertroosting, de kracht, de sterkte, de blijdschap en hoe ik het verder maar noemen wilt, die uit het woord van God tot Gods kerk komt, dat is leven. En dat sterft nooit, want dat blijft in der eeuwigheid. Want daarin is het leven van mijn geest. Want weet u wat dan het eigenlijk, wat dat eigenlijk is? Dan is het brood van Satan, zoals hij dat aanlokkelijk ons voorspiegelt, dat is dan nog zo zoet, dat is dan nog zo begeerlijk, dat is nog zo bekoorlijk.
dan is het brood dat de Heere zelf aankomt te bieden. Zoals hij dat eens tot de Joden zei, ik ben het brood, ik ben het manna dat uit de hemel is neergedaald. Dat kan ons dan niet bekoren schijnbaar, maar dat is erg. Dat we genoeg hebben aan datgene wat Satan ons voorschotelt. Aan de maaltijd die hij aanricht in ons leven. Als we daarbij kunnen leven. Dat is erg, dat is het allerergst. Want de Heere geliefden die wil in deze verzoeking ons juist tonen. Dat er wat anders, wat beters, wat rijkers is. Dat er brood uit de hemel is neergedaald. En dat is Christus. Die hier verzocht is geworden. Opdat hij zou kunnen worden het brood. Waardoor hongerige, begerige, schuldige, verloren zondaren uit zouden kunnen leven en voor zouden kunnen leven. Nu, wat is het nu? Want weet het, de duivel geliefden, ik zei het vorige week reeds, die neemt geen vakantie hoor, echt niet. En die maakt van alle gelegenheden in uw leven gebruik, zoals hij ook van deze ontroerende gelegenheid gebruik maakte toen Christus hongerde om hem te verzoeken. En zo doet de duivel nog. En dat doet hij op tweeërlei manieren. Dat doet hij in de eerste plaats als een briesende leeuw. Dan kan de Satan optreden, geliefde, met zijn geweld. Waardoor hij de zielen als het ware mee gaat sleuren. Maar dat doet hij in de kerk. En onder kerkelijke mensen vaak als een engel des lichts. En dan is de duivel het ontzaggelijk gevaarlijkst. En dan kan de duivel, geliefden, ik weet niet op welke wijze, zo ook in de gemeente des Heren werkzaam zijn. Want hij heeft maar één doel. En dat is de ondergang. Want hij weet, Christus heeft beloofd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Maar dat wil dan ook zeggen, dat een inderdaad die gemeente op welke wijze dan ook maar, geconfronteerd in aanraking gebracht wordt met de poorten der hel. Dat Satan dus op welke wijze dan ook bezig is, om die gemeente indien het mogelijk was te verwoesten. Maar Christus die houdt de wacht, want hij is staande gebleven. En daarom, geliefde, wat komt hier in de eerste plaats naar voren dit? Dat de Heere waakt, omdat hij kent de verleiding, de verlokking van Satan. Omdat hij hem gezien heeft, gehoord heeft, achter door zijn woorden heeft gekeken. In zijn satanisch helsbestaan, dat is, in zijn haat om de gemeente, om zijn kerk te breken en te verpletteren, maar hij waakt. O, en daarom hebben we nodig, geliefden, in de strijd, in de aanvechting, in de verzoeking, hebben we nodig dit ene, het oog op Jezus. Hebben we nodig dat we hem leren kennen, door wien we alleen staande kunnen blijven. En die zijn brood in de woestijn van dit leven aan zijn kerk geeft, opdat ze niet zouden verhongeren. Want dat doet een Heere echt niet, geliefde. Maar opdat ze gespijzigd, opdat ze gesterkt zouden worden. Opdat ze verstaan zouden. De rijke heerlijkheid van het woord. Wat Christus hier zegt. Dat de mens alleen leven zal. En dan in de volle zin van het woord leven. Bij het woord van God. Uw woord kan mij. Ofschoon ik alles mis en had. En zinnen strelen. Nou, dat is waar. Want, en dat wordt meest geliefden ondervonden in de tijden van verdrukking, in de tijden van aanvechting, in de tijd van het woestijnleven, waarin we vaak vrezen om te zullen komen. Maar dan gaat de Heere tonen. Dat is de Heere niet aan ons, maar wel aan het woord van zijn Vader verplicht. Dan gaat de Heere tonen door de vertroostingen uit zijn woord, door de bemoedigingen uit zijn woord, bovenal, dan gaat de Heere zijn kerk tonen, dat hij over hem de wacht houdt. En vrucht daarvan is dan ook, dat dat woord, dat die Bijbel zo dierbaar wordt. Dat dat woord van God, mag ik het zeggen, wel eens bitter in de mond is. Maar dat het toch zalig zoet in het hart is. Dat dat woord van God, geliefde, dierbaar is. Omdat het uiteindelijk niet het woord eens van Christus. Maar omdat het het woord is des vaders. Omdat achter dat woord, geliefde, achter de duivelse woord, daar stond satanische. Maar achter Gods woord staat goddelijke gezindheid. Daar staat vaderlijke gezindheid. Zoals een vader zijn kinderen niet omlaat komen in de honger. In de strijd tegen Satan. Zo zorgt de eeuwige vader, geliefden, dat zijn kinderen in de woestijn van het leven niet om zullen komen. Dan kan Satan wantrouwen in het hart proberen te wekken. Aangaande de vaderlijke zorg over zijn kinderen. Dan kan hij twijfel verwekken aan de echtheid van mijn kindschap. Dan kan hij proberen achterdocht te zaaien in het hart. Over de leiding van de Heilige Geest. Maar de Vader in zijn liefde blijft te vertrouwen. En zal daarom zijn kerk nooit en ten nimmer in de strijd vergeten of verlaten. En daarom bidt die kerk in de strijd. Twist gij met mijn twisters, hemelheer. Ga gij mijn bestrijder een tocht te keer. Want dat wordt de toevlucht ook in de benauwing en verzoeking van Satan. Heere, wil mijn zaak tot de uwe maken. Opdat ik weten mag dat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid mij nooit begeeft en verlaat. Maar door uw woord mij verkwikt en vertroost, bemoedigd en versterkt nu. Nu zou ik kunnen eindigen met dit ene. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zeggen de naam uw goedheid ootmoedig dank, Heere, dat we vanmorgen bij met elkaar mochten stilstaan. Bij hem die de verzoeking heeft ondergaan, maar ook heeft doorgestaan. Hij had in alles, Heere, Satan en zijn listige omleidingen door. En nu bidden we van u, Heere, wilt gij geven dat waar Satan ook onder ons, in ons hart en in ons leven rondgaat, het zij als een engel des lichts of als een briesende leeuw, dat we toch geen kracht van onszelf zouden verwachten. Maar dat we alles van u leerden verwachten om u in de omstandigheden van ons leven nodig te hebben. Opdat we zo bewaard mogen blijven bij de eenvoud van uw woord. En bij de kinderlijke vrezen van uw naam. Zegen dan uw woord, Heere. We zeggen uw naam ootmoedig dank dat gij ons deze gelegenheid nog weer hebt willen geven. Maar laat het dan ook eeuwigheidsvrucht tot bekering van hen die nog onbekeerd zijn, maar ook tot opwas in het allerheiligst geloof in de kennis van Christus Jezus als de overwinnaar in de strijd des levens leren. Laat ons dat mogen leren en verstaan. Heere, ga nu verder met ons mee deze dag. Bewaar ons voor de zonde. Breng ons vanmiddag weer ongestoord in vrede samen en geef dat aan elkaar mogen verbonden zijn en blijven door de band van enigheid des geloofs en des geestes om Jezus wil. Amen. We zingen nog met elkaar uit Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet. Psalm 56. Thank you.
kerkenraad zegt hartelijk dank voor het ontvangen van een gift van 10 gulden voor de kerk en 1 van 10 gulden voor de diaconie. Aanstaande zondag hoop ik een klassesbeurt te vervullen in Eemdijk, waardoor er dus hier 's morgens leesdienst zal zijn en ik 's avonds zelf weer in uw midden hier hoop voor te gaan. Ondertrouwd zijn Roelof Roelofsen en Jannie Irene Termaten, waarvan de huwelijksvoltrekking aanstaande woensdagsmiddags om 3:00 zal plaatsvinden. Dan tenslotte nog, ik wil onze jeugd nog meedelen dat we aanstaande zaterdagavond om 8:00 ons jeugdappel hopen te houden. Spreker zal daar zijn dominee Langbroek, terwijl D. van Oenen dan hoopt te zingen. En de samenzang die begint om 7:45 reeds. Gaan u allen heen in vrede en ontvang met bidden de harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.